In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dus ik heb gehad iemand die dan op een gegeven moment had gezegd tegen mij van... maar dat zie ik toch anders, Perken. En toen had hij dus mijn naam opeens veranderd van Peter in Perken. Want we hadden elkaar wel
getutoreerd.
Is dat Brabant? Oh, dat is Brabant.
En toen heb ik inderdaad wel gezegd van... Nou, luister vriend, voor jou ben ik meester Schouten of Peter, maar niet Perken.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, in deze eerste aflevering een thema waarmee we jullie meteen beter kunnen leren kennen. Namelijk de vraag, wat betekent het eigenlijk om strafadvocaat te zijn voor jullie? Hoe doen jullie dat?
Ja, dat is een mooie vraag. Maar
ja. Ik sta er eigenlijk nooit meer bij stil op die manier.
Nee, ik ook niet. Het is niet dat ik 's morgens opstaan dat ik denk, hoe ga ik dit doen?
Ik heb advocatenbloed door mijn aderen stromen en dan denk ik, laat het nu even wat sneller stromen vanochtend.
Nou, misschien nog goed om bij het begin te beginnen. Waarom zijn jullie eigenlijk advocaat geworden? Nou, Onno, begin ik bij jou. Ja. Jij bent al het langst advocaat.
Ja, dat klopt. Maar ik kan daar vrij kort over zijn hoor. Ik kon niks anders, dacht ik tenminste. Het is natuurlijk niet zo, maar ik ben eerst toneelspeler geweest. Nou ja, niet genoeg talent, toen ben ik wat anders gaan zoeken. Eigenlijk wilde ik vroeger dierenarts worden in Afrika, maar ja, niet genoeg. Ik was niet goed genoeg in scheikunde, biologie, al die complete alfa. Dus toen bleef rechten over.
Nou, ik kan er een grapje over maken, maar je bent wel een goede advocaat, Onno. Dus het is uiteindelijk allemaal nog goed gekomen.
Dat geloof ik ook wel, Peter, maar... Het is toch wel een soort van afpelkeuze geweest op een gegeven moment. Mm. En als je dan advocaat of als je dan rechten gaat studeren, dan denk ik dat er eigenlijk, als je dat toga beroep in wil, hè, zo noem ik het maar, dan is er maar één keuze en dan word je
dat advocaat. Is advocaat hoor. Ja, ja, je wilt natuurlijk nooit officier van justitie worden.
Nee.
Nee. En in ieder geval,
wil niemand dat?
Nou
nee.
Ja, er zijn er genoeg die het wel willen, maar die hebben gewoon een foute keuze gemaakt.
Ja, nee, ik heb daar nooit... enige ambitie voor gehad.
En andere onderdelen in het juridische vak?
Nou ja, in eerste instantie niet. Later ben ik rechterplaatsvervanger geworden. Ben ik een aantal jaren geweest. En dat heb ik altijd ervaren als een verrijking. Over en weer. Zowel voor mijn werk als advocaat. En mijn advocatenervaring voor mijn werk als rechterplaatsvervanger. Dus dat vond ik een hele mooie ervaring. Maar ik zou niet zo graag... Ik zou niet officier van justitie willen worden of zo, nee.
Maar goed, je hebt ze wel nodig natuurlijk.
Tuurlijk,
ze zullen vast allemaal wel hun best doen. Maar mij ligt het niet om mensen te beschuldigen van iets. Ik heb meteen zoiets van, ik wil mensen vrijpleiten. Ik ben altijd van de tweede kans, de derde kans, misschien zelfs de vierde kans. Zelf overigens is mijn verhaal eigenlijk vreselijker dan dat van Onno, die van toneel naar advocaat is gegaan. Ik was televisieproducent in Azië. En ik begon gewoon toch de zingeving in mijn leven te missen. En ik wilde ook het roest van mijn lijf polijsten. Dus ik ben gaan verzinnen. Wat zal ik nou eens gaan doen om iets heel anders te gaan doen? Ik had ook nog geen rechten gestudeerd. En toen kwam ik dus uit op strafrechtadvocaat. Ik denk dat is een totaal ander vak dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Toen ben ik rechter gaan studeren. Heeft me 4,5 jaar gekost. En toen ben ik advocaat geworden.
En hoe oud was je toen je begon met studeren?
46. Ik vind het ook heel goed om aan mensen te vertellen dat je altijd nog in je leven kunt overstappen naar iets anders als je het niet meer happy voelt in je werk. Je moet er wel hard voor werken. Ik heb er gewoon 4,5 jaar fulltime voor moeten studeren. En daarna nog eens 3 jaar een beroepsopleiding. Dus dat is 7,5 jaar. Ik dacht ook eigenlijk wel, waar ben ik aan begonnen? En ik dacht ook wel van, nou, hoe kan ik dit verantwoorden? Want ik moet wel een gezin onderhouden.
Ja, maar jij bent in dat opzicht wel iets breder georiënteerd, hè, in het recht dan ik. Want jij hebt ook nog wel eens civiele uitstapjes. We hebben ook samen kort gedingen gevoerd. En
ja,
zo.
Dat komt. Dus Dat komt, Onno, omdat de orde eigenlijk best wel bezorgd was dat ik mij aanmeldde als advocaat. Ik stond in die tijd, was ik ook wel eens in het nieuws en ik was ook wel een beetje bekend als de vriend van Peter R. de Vries. Nou, dat vonden ze allemaal maar eng bij de orde. Dus toen hebben ze mij allerlei brandende hoepels voor mij gegooid waar ik doorheen moest springen. En één daarvan was dat ik, toen ik één patroon had gevonden, ze opeens zeiden nee, je hebt er twee nodig. Niet alleen strafrecht, maar ook civielrecht. En toen heb ik inderdaad twee patroons gekregen. Dus ik ben nu een soort tweekoppig monster geworden. Dus ik doe zowel strafrecht als civielrecht.
Dat is een adequate beschrijving.
Maar wat is je... wat is de kern als je er één moet... kan je kiezen of...
Nee, ik hoef niet te kiezen. Wat ik doe nu, omdat ik toch op strafrechten eigenlijk verder ben doorgegaan, is dat ik veel zaken doe waar het civiele recht aan het strafrecht hangt. Zoals bijvoorbeeld, ik sta ook slachtoffers bij. En dan is er bijvoorbeeld een hele tijd geleden is er in twee steden ziekenhuis een vrouw doodgeschoten. Die werd gestalkt en er werden allerlei fouten gemaakt door de politie. En dan begin ik een civiele procedure tegen de politie om schadevergoeding te eisen.
Ja, ik doe dat dus niet. Ik sta geen slachtoffers bij. Omdat je dan soms ook nog wel eens met tegenstrijdige belangen komt te zitten. Als iemand je ook belt voor zo'n strafzaak. En dan doe ik liever die strafzaak. Ik heb van alles gedaan op het gebied van het recht. Vreemdelingen, asiel, faillissement, civiel, echtscheidingen. En op een gegeven moment, een jaartje of 20 geleden, ben ik me eigenlijk volledig gaan focussen op strafrecht. Specialisatieopleiding gedaan. En sindsdien doe ik eigenlijk niet meer anders. Dus bij mij is de core business is echt wel strafrecht.
Ja, dat is toch wel een apart, bijzonder vak, denk ik. Wat veel tot verbeelding spreekt natuurlijk. Want het is misschien wel de spannendste route of de tak van juridisch vak. Wat krijg je vaak voor reacties om advocaat te zijn van je omgeving? Wat is bijvoorbeeld de meest gestelde vraag op een feestje?
Ja, op feestjes en verjaardagen. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kan je nou zo'n verkrachter bijstaan? Vertel nou eens even, hoe altijd die vraag. Hè?
Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik ga er altijd met gestrekt benen in op die feestjes. Ja. Zodat ze zo snel mogelijk met die onzin stoppen. En dan zeg ik gewoon van meerdere verkrachters. Bij mij is iedere verkrachter gewoon onschuldig. Dus dat staat voor mij vast op dat moment. En daarom sta ik ze bij. En uiteindelijk is het zo dat als er geen advocaat zou zijn die een verkrachter wil bijstaan, een verkrachter ook volgens de Nederlandse wet niet meer zou kunnen worden veroordeeld. Er is gewoon een advocaat nodig op dat moment, al zou die alleen maar daar zitten om te observeren. En dat stopt de meeste mensen wel met deze onzin.
Bovendien is het ook zo, en dat is natuurlijk iets wat het publiek en wat de mensen op verjaardagen zo niet weten, is dat op het moment dat jij als advocaat bij iemand komt die verdacht wordt van een heel ernstig feit, of dat nou een verkrachting is of een moord of een zware geweldpleging, dan zit jij te praten met een mens van vlees en bloed tegenover jou, die jou gaat proberen uit te leggen wat er gebeurd is. En dat schept natuurlijk een hele andere band, vormt een hele andere relatie dan het publiek dat zou bezien van, ja, dat is een verkrachter, dat is een moordenaar. Weet je, zo kijken wij als advocaat.
Er zijn toch wel hele irritante cliënten bij. Of heb jij die nooit? Ja,
natuurlijk. Nou, heel weinig. Maar nee, maar natuurlijk zijn er mensen bij waarmee je minder goed overweg kunt. Of die vanuit hun persoonlijkheid allerlei problematiek hebben. En waarmee het moeilijker is om een relatie op te bouwen. Vertrouwensrelatie, natuurlijk zijn die er. Maar goed, daar ben je advocaat voor.
Ja, want ik wou net zeggen, die kun jij gewoon te goed bijstaan.
Ja, natuurlijk.
Dan.
En soms moet je erkennen dat het niet botert. Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Maar, want dat wilde ik eigenlijk vragen. Want dus, nou ja, dan als die mensen dat op een feestje vragen, dan leg je uit dat iedereen recht op recht bijstand heeft. De grootste moordenaar of krachter, toch? Dat is toch
zulke antwoorden werken niet. Je moet het echt daadkrachtiger aanpakken om ze meteen te stoppen in die gedachte.
Ja, dat is zo. Ik bedoel, al die grote thema's van onschuldig tot je veroordeeld bent, dat werkt allemaal niet. Daar hebben mensen geen begrip voor. Daarvoor is strafrecht, en zeker zoals het in de pers komt, gewoon veel te emotioneel. Er zijn zoveel emoties bij betrokken en iedereen ervaart dat op een andere manier. Dus je kunt het beste gewoon heel dicht bij de materie blijven. Hoe zou jij dat nou vinden als jij of jouw zoon verdacht zou worden van zo'n ernstige misdrijf? Dan wil je toch ook dat hij goede rechtsbijstand krijgt. Dan wil je toch ook dat er een advocaat is die hem helpt en die voor hem opkomt in de rechtszaal.
Ja.
En hoe dichter je het bij die mensen zelf houdt, is mijn ervaring tenminste, hoe beter het begrepen wordt.
En ja. Betekent dat dan ook dat jullie iedereen bijstaan die zich meldt bij jullie?
Heel eerlijk gezegd, ik niet. Ik sta iedereen bij, maar ik kan niet tegen dierenmishandelaars. En die sta ik ook niet bij. En dat komt omdat ik daar emotioneel problemen mee heb. Een dier is altijd onschuldig en je doet nooit een dier pijn. Want het dier kan zich niet verweren. En ik weet dan dat ik voor zo iemand niet de beste advocaat ben. Dus als er iemand bij mij komt, en dat is wel eens een keer gebeurd, die verdacht wordt van dierenkwelling of dat soort zaken, dan verwijs ik hem door naar een andere advocaat.
En dat is jouw grote uitzondering?
Ja, dat is mijn enige en grote uitzondering.
Okay, ik vind wel dat Onno gelijk heeft dat hij zo iemand dan niet moet bijstaan. Ik heb dit overigens niet. Ik heb er een hele lange discussie met mijn vriendin over gehad. Die vond dat ik mensen die dieren mishandelen niet mocht bijstaan. En na die discussie sloeg het noodlot eigenlijk meteen toe. Want kreeg ik zo'n beetje 5 zaken op rij van dierenmishandeling. Een vermoord katje dat in een schoenendoos achter de televisie was verborgen. 12 dode puppies in een ton. Een hondje dat tegen de muur was doodgeslagen. En ik vind dat het zo belangrijk is om dat soort zaken te doen. Juist omdat mijn vriendin op die avond aan het eind zo kwaad op me werd. Dat ze zei van nou, als je het toch doet, krijg je een week geen seks. En toen dacht ik, zie je zo stigmatiserend werk dit nou. Want het gaat erom dat die mensen onschuldig kunnen zijn. En dat je probeert ervoor te zorgen dat ze een rechtvaardig worden behandeld. En een eerlijk proces krijgen. En als het dan zo scherp wordt dat mensen boos op je worden zelfs. Als je eigen vriendin, als je dat doet, dan vind ik een reden om dit soort zaken te doen.
En heb jij dan, dus jij maakt nergens een uitzondering voor? Jij kan alles?
Ik zou het niet doen, dus ik vind Onno zijn opmerking net dus uitstekend. Ik zou het ook niet kunnen doen als ik het gevoel heb dat dat ik er niet in staat ben om goed te werken voor zo iemand. En dat zit hem dan vooral voor mij in het vertrouwen. Als ik een vertrouwensbreuk constateer, dus als ik denk van nou, ik vind alles wat diegene zegt en doet gewoon zo idioot dat ik er niet meer mee overweg kan springen. Dan zou ik het toch lastig krijgen ermee. En dat heb ik tot nu toe, heb ik dat maar 2 of 3 keer gehad in 12 jaar en nou misschien wel 1000 zaken.
Oké. Dus je kan beter bij. Je kan bij iedereen terecht als je maar geen dieren mishandelt. Toch?
Ja,
heel wijze door mij.
Ja, precies. Ja. En die relatie met, dus met je cliënt, hoe gaat dat? Zijn daar speciale gedragscodes voor die wettelijk zijn vastgelegd? Of hebben jullie je eigen persoonlijke gedragscode ontwikkeld?
Kijk, je hebt natuurlijk altijd je gedragsregels, hè, die de orde heeft vastgelegd. En de advocatenwet waar je aan moet houden. Daar staan allemaal regels in hoe je moet handelen ten opzichte van je cliënt. Wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. Maar daarbuiten denk ik dat je zelf voor je eigen manier van werken een bepaalde code aanlegt, een bepaalde manier van werken je eigen maakt, die voor jou het prettigste is.
En hoe ziet dat er in de praktijk voor jou uit?
Nou, ik probeer vaak in een hele korte tijd een vertrouwelijke band op te bouwen met de cliënt. Dat moet ook, hè, want iemand zit vast in het piket en je komt daar. En dan moet je eigenlijk binnen een paar minuten in vertrouwen met hem kunnen praten. Ja. En ik probeer met cliënten op het menselijke vlak op gelijkwaardige manier te communiceren. Maar ik maak wel in één keer duidelijk dat ik de advocaat ben en dat we kunnen praten over strategie, maar dat ik adviseer en dat het aan de cliënt is om te zeggen of hij het daarmee eens is of niet. En dat betekent dat ik dus niet zomaar klakkeloos van hem dingen aanneem als hij me dingen vraagt.
Maar bekennen ze dan ook meteen aan jullie als je aankomt bij je cliënt? Ja,
nee. Niet altijd, maar er zijn gevallen waar cliënten dat wel doen. Maar er zijn ook gevallen waarin cliënten dat niet doen natuurlijk. Maar ook al zou een cliënt iets bekennen aan jou, hè, dan nog blijft dat bij jou. Dat maakt hem nog niet tot een dader. Want je bent pas een dader als je veroordeeld bent. En jij gaat als advocaat samen met hem kijken wat de beste strategie is.
Dus maakt het je dan eigenlijk uit of de cliënt tegen je liegt of de waarheid spreekt?
Nou, ik zeg wel altijd, het is handig als je mij vertelt hoe het gegaan is, want dan kan ik jou het beste adviseren. Als jij mij een verhaaltje op de mouw spelt en straks blijkt uit het onderzoek dat het heel anders is gegaan, dan komen we voor verrassingen te staan. Dat is slecht voor jouw zaak.
Soms hoef ik het niet te weten. Er zijn verdedigingsstrategieën waar ik het eigenlijk wel prettig vind als ik het niet weet.
En over wat voor zaken gaat dat dan?
Nou, daar wil ik nu even niet over op ingaan. Oh. Maar in ieder geval, en daar geef ik Orno gelijk in, zeg ik altijd, ga nou niet onzin aan me verkopen. Want daar kun je niets mee als je een verdedigingsstrategie wil gaan ontwikkelen. En ik zeg ook altijd, kijk, je mag best liegen als verdachte als je straks dat verhoor ingaat. Mm-hmm. Maar dat is heel erg dom. Dan moet je van je zwijgrecht gebruik maken. Ja. Je moet in ieder geval nooit gaan liegen.
Want liegen is ook strafbaar, toch?
Nee, liegen is niet strafbaar voor een verdachte. Een getuige mag niet liegen.
Okay.
Maar het is natuurlijk echt het slechtste wat je kunt doen als je verhoord gaat worden door politieambtenaren. Verbalisanten heet dat op dat moment. Ja. Want die zijn ontzettend handig om overal doorheen te prikken. Die zijn echt goed. Ik vind de kwaliteit van de meeste verhoorders in Nederland is heel erg.
Dus dan is het inderdaad niet slim als jij jouw advocaat een heel ander verhaal hebt verteld en tijdens het verhoor blijkt dat het een hele andere kant op gaat. En dat er wel telefoontaps zijn en dat er wel observaties zijn. Dan word je verrast en dan moet je keer op keer moet je vragen om een onderbreking tijdens dat verhoor om het met je cliënt weer opnieuw af te stemmen. Dus niet verstandig.
Nee.
Niet verstandig.
En als zij dus dan hun alles aan jullie opbiechten, eventueel in sommige gevallen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er best wel een hechte band ontstaat. Misschien vooral vanaf de cliënt, want jullie zijn een beetje hun reddende engel, of misschien een enige contact met de buitenwereld. Ja,
een soort
soms,
lifeline. Hè?
Lifeline, inderdaad. Want hoe ga je dan met zo'n relatie om? Want ik kan me voorstellen dat je ook die persoon die hulp, die lifeline wil zijn, maar ook bepaalde afstand, professionaliteit wil bewaren.
Nou ja, dat moet je sowieso doen natuurlijk. Maar bij de ene cliënt moet je wat dichterbij komen als bij de andere cliënt. En het maakt in beginsel voor de relatie helemaal niet uit of iemand nou een feit heeft begaan of niet. En of die dat nou bekent of niet. Het gaat erom hoe het op het persoonlijke niveau botert. En
ik trek er wel een grens in. Ik heb, net als Orno nu zegt, ook altijd zeer positieve reacties. Als ik bij een cliënt zit op hoe hij is en hoe hij zich gedraagt. Dat laat ik echt wel weten aan zo iemand. Maar soms krijg je dan dat zo'n cliënt over een grens heen gaat. Dus ik heb gehad iemand die dan op een gegeven moment had gezegd tegen mij van maar dat zie ik toch anders, Peerke. En toen had hij dus mijn naam opeens veranderd van Peter in Peerke. Want we hadden elkaar wel getutueerd.
Is dat in Brabant?
Heet dat Brabant. En toen heb ik inderdaad wel gezegd van, nou luister vriend, voor jou ben ik meester Schouten of Peter, maar niet Peerke. Hè, dus nou, dat is een hele simpele. Maar je moet een grens op een gegeven moment zetten waar niemand meer overheen mag.
Ja,
net zoals als mensen jou... dat heb ik wel eens met piketklanten die dan ineens zeggen, je moet sigaretten voor me meenemen. Nou,
helemaal niks.
Ik moet helemaal niks, maar ik wil best sigaretten voor je meenemen. Maar dan moet je mij dat wel op een normale manier vragen. En niet, je moet dit en je moet dat. Dat doe ik niet.
Nee, dus
ik vraag ze wel als ze lang in voorlopige hechtenis zitten. En vooral als ze in beperkingen zitten, want dat is een heel zwaar leven in een cel en in een huis van bewaring, als het al zo ver is doorgetrokken.
Ja, dus in beperking houdt in dat je eigenlijk met niemand contact hebt, behalve dus ook geen media, geen televisie kijkt, niemand contact behalve je eigen advocaat, toch?
Ja, dat klopt.
En dan vraag ik wel van, nou, wat kan ik voor de volgende keer voor je meenemen wat jij nou echt lekker vindt? Dus ik heb wel meegemaakt dat iemand zegt, ik wil
waar
ze
vragen
zo...
ze dan om?
Nou, een haring vroeg iemand dan en dan heb ik gewoon in zilverpapier heb ik een haring mee genomen met uitjes.
Ja, oh ja. Of chocola of wat dan maar ook. Maar dat gaat dan altijd als ze op het bureau zitten of in het huis van bewaring. Dan moet je dat altijd wel even aanmelden natuurlijk. Van ik heb dit en dit bij me. En dan is dat meestal geen
probleem. Ja, dat geen taart met een vel erin is.
Nou, bijvoorbeeld. Ja.
Zoals gaat dat, dat
in ieder geval door de scanner kan.
En, maar dat zijn dus leuke... Dat zijn leuke kleine dingen. Maar is het ook wel zo dat, dat ze zeggen je moet sigaretten meenemen? Gaat dat ook wel eens iets dwingender? Dus met andere woorden, word je wel eens onder druk gezet door een cliënt?
Ik soms dan merk je dat een cliënt. Of dan dat mensen kunnen proberen om dingen te vragen van je die niet mogen of die niet kunnen. Bijvoorbeeld. Bel even met Truus en zeg dat de was uit de wasmachine moet. Weet je. Dan weet je, dat is niet goed. En dan zeg ik direct tegen hem, meteen duidelijk maken. Jongen, dat mag ik niet. Ik breng geen boodschappen over. Ik ben geen boodschappenjongen. Ik ben je advocaat. Dus dat doe ik niet.
Heb jij dat wel eens gehad?
Ik reageer daar hetzelfde op als Onno. Ik heb dat ook wel eens gehad. Maar ik heb liever dan op zo'n moment dat die cliënt zegt van nou, ik stel onvoldoende vertrouwen in u als advocaat. Ik wil een andere advocaat. Dan zeg ik nou, dat ga ik meteen voor u regelen. Want ik wil gewoon niet in zo'n relatie terechtkomen. En je ziet natuurlijk ook tegenwoordig in de advocatuur dat er veel wordt gesproken over integriteitsproblemen. Ja. Is iemand de boodschapper van een verdachte geworden?
Ja, en bekende zaak natuurlijk Ines Wesky, waar iedereen het over heeft, nog wel even noemen waard. Want hoe komt dit vaak voor?
Nou, niet. Ik vind dat het niet vaak voorkomt. Nou, doe ik niet zo heel veel zware criminelen. Onno, meer van dat soort zaken. Ik heb er wel bij gehad en ik heb ook wel verzoeken gehad. Maar dan maak ik meteen duidelijk, dat gaat niet gebeuren.
Ja, ja ik moet je ook zeggen, ik heb die ervaring ook niet hoor. Dat veel vaker gebeurt. En wat ook, we weten ook helemaal niet of het in het geval van Wesky is gebeurd natuurlijk. Want we weten eigenlijk helemaal niks.
Nou ja, je weet hoe ik in de media erop heb gereageerd. Door juist te stellen dat ik vind dat eigenlijk het aanhouden van Ines Wesky onnodig is geweest. En dat het feit dat zij na 30 dagen alweer is geschorst. Hè, dus niet dat de voorlopige hechtenis is opgegeven, maar dat zij is geschorst. Dus weer haar berechting buiten de cel mag afwachten. Ja, vond ik ook al een teken dat het Openbaar Ministerie misschien wel over één nacht ijs is gegaan.
Nou, ja, dat is wel spannend. Laten we het daar de volgende keer verder over hebben. Is dat een goed idee?
Dat is een heel goed idee.
Nou, dan gaan we dat doen. Dank jullie wel. Ik zou zeggen, abonneer je om niets te missen. En luister vooral verder.